Dat is natuurlijk wel wat je met die basisvoorzieningen wil doorbreken. Dat arbeid ook een andere status krijgt in een samenleving. Wat echt super lastig is om uit te leggen in een samenleving waar arbeid heilig is.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! Welkom bij Money for Change. Vandaag beginnen we met een klein verhaaltje. We gaan het vandaag hebben over basisinkomen. En als je dat hoort, dan denk je misschien, wat een hip idee. Eigenlijk is dat idee helemaal niet zo hip, want begin jaren 30 was dit in zekere zin al een plan. Destijds heerste namelijk de Grote Depressie. Bedrijven draaiden verlies, ontsloegen mensen. En die mensen die hadden geen inkomen meer, dus die hadden ook te weinig geld om producten te kopen. Bedrijven verkochten daardoor heel weinig en moesten nog meer mensen ontslaan, omdat ze failliet gingen. En zo kwam je eigenlijk in een negatieve spiraal terecht. En er waren toen wel plannen dat de overheid die werkloze mensen geld zou moeten gaan geven om die economie te stimuleren. Maar gek genoeg verzetten grote bedrijven zich daartegen. De econoom Michal Kalecki die stond erbij en die keek daarnaar en die snapte daar maar weinig van. Want het zou toch voor die bedrijven ook heel goed zijn als er weer wat economische activiteit was en mensen een beetje inkomen hadden. Nou ja, hij brak zich daar een tijdje het hoofd over en toen viel het kwartje. Die bedrijven die dachten vooruit, die extra uitgaven die zouden nu misschien wel helpen de economie te stimuleren. Maar daarna hadden die werknemers dan ineens zekerheid dat de overheid hun inkomen zou gaan bieden. Dan is dus de dreiging van ontslag weg. En voor grote bedrijven is dat natuurlijk vreselijk. Als je niet meer kan dreigen met een ontslag en mensen niet meer afhankelijk zijn van hun inkomen van die grote bedrijven. Nuttig instrument dus, die onzekerheid voor alle bedrijfseigenaren. En dat laat ook meteen zien waarom basisinkomen en alle andere dingen waar basis voor staat, zoals een basisbaan of basale universele voorzieningen, eigenlijk zo transformatief zijn. Wij gaan het er vandaag eens over hebben, die basisinkomen, die basisvoorzieningen en die basisbaan. En dat doe ik natuurlijk met Anna Kolstra en Hans Steegman. Welkom jongens.
Goedemiddag.
Leuk om er te zijn.
Voor we al die basis induiken jongens, nieuws.
Ja, misschien moeten we het toch nog maar even hebben over het coalitieakkoord. Het is inmiddels alweer anderhalf week geleden dat het verschenen is. En ik moet zeggen, ik heb er inmiddels best wel wat over geschreven en over nagedacht. En ik denk een paar belangrijke punten. Als je kijkt vanuit transities en Money for Change, wat wij doen, dan willen ze echt wel een aantal grote dossiers aanpakken in Nederland. Zoals net congestie, zoals stikstof, om Nederland van het slot af te halen. Ik denk dat dat goed is. Maar ik zat het te lezen en ik denk van oké, we weten dat in Nederland we weinig mensen hebben die hun werk kunnen doen. We weten dat het land behoorlijk vol is. Dus waar lees ik waar we mee gaan stoppen? Dus waar lees ik nu dat we zeggen van dit is niet meer, ik noem maar wat, fossiele industrie zou je kunnen bedenken. Of intensieve veeteelt. Waar gaan we stoppen? Dus dat miste ik. Dat was één ding. Ik heb het nog niet gehoord.
Het is een terugkerend thema, toch? Dat ervoor pleiten dat er keuzes gemaakt worden.
Het zit ook wel in die maatwerkafspraken, die wel gewoon doorgaan.
Alles gaat door.
Ja.
Alles gaat door. En we moeten ook heel veel duurzame energie opwekken om de industrie te faciliteren, want die moet ook allemaal blijven.
Ja.
Dus er zit een heleboel denken in wat uiteindelijk niet over transities gaat, maar over bestendigen van wat we nu hebben. En dan denken dat het toekomstig verdienmodel is.
Ja.
Wat een cruciale fout is volgens mij.
Of over iets duurzaams bij het ons duurzame doen.
Ja. Ja, we doen gewoon alles erbij. En dat past volgens mij niet. Dus dat wordt nog spannend. Een andere die ik ook nog wel interessant vond, en daar moest ik net ook aan denken met jouw inleiding, van Kalecki is een Keynesiaan, maar eigenlijk een puurdere Keynesiaan dan wat uiteindelijk met Keynes gebeurd is. Ja. Het Keynesianisme.
Puurder dan Keynes zelf, wordt wel eens gezegd.
Zeker. Dus wat is puur Keynes?
Nou, en het is 90 jaar geleden dat de General Theory of Money, Interest and
Employment?
Employment, ja, is verschenen. Het meesterwerk van John Maynard Keynes. En daar komt natuurlijk het idee vandaan dat overheden, precies wat je zei, als het niet goed gaat met de economie, moeten overheden inspringen. En het Keynesianisme doen ze via hun begroting. Dus als het slecht gaat, dan geven ze extra geld uit. En Kalecki die claimde van, dat moet je aan die mensen doen en je moet zorgen dat mensen het goed hebben. Waarom vertel ik dit? Keynes schreef 4 jaar later How to Pay for the War in 1940. En daarin zei hij van, wat is nou een rechtvaardige manier om voor die oorlog te betalen? En een van de dingen die hij daarin zei van, het ligt voor de hand dat degene die het meest te beschermen hebben, dat die ook het meest gaan betalen.
Als een soort basisprincipe. Daarna zei hij ook van wat je ook, en dat raakt ook met de rest van het onderwerp, je moet er ook voor zorgen dat mensen aan de onderkant, zeker in onzekere tijden, het goed hebben. Dus de basis moet op orde zijn. Kijken we nu naar het coalitieakkoord, dan doen we dat toch iets anders met die solidariteitsbijdrage.
Ja. Ja.
En dan gaan vooral mensen de inkomens en eigenlijk iedereen, we weten nog de vormgeving niet precies, gaat daaraan betalen. En dat is, in vergelijking met Keynes, is dat toch niet echt, en die, dat is al heel lang geleden, is toch niet echt wat economisch de beste manier is om te gaan met het betalen voor een wellicht toekomstige oorlog.
En als ik dan denk, Hans, waarom dat nu gebeurt, hè, dan hoor je vaak een beetje het argument, ja, we kunnen wel proberen hele rijke mensen te belasten, maar dan gaan ze weg. Was dat in Keynes zijn tijd nou helemaal ondenkbaar? Of waarom vond hij dat wel een logische gedachte?
Nou, hij schreef ook nog zoiets als van, ja, zelfs als we iedereen belasten, halen we nog niet genoeg geld op. Dus er zat ook wel een praktisch probleem dat dat niet alleen maar zou lukken. Nee, de kapitaalmobiliteit was natuurlijk ook wel lager. Die was er zeker ook. Het is ook wel interessant, hè? Morgen is de stemming over de vermogensaanwas en vermogenswinstbelasting in de Tweede Kamer. Dus het belasten van vermogen of vermogenswinsten is wel heel actueel. Maar dat gebeurt nog steeds te weinig. Dus dat we in Nederland een goede discussie hebben over het belasten van vermogens en vermogenswinsten lijkt me heel erg belangrijk. En zeker met in ons achterhoofd wat Keynes erover heeft gezegd in 1940. Ja.
En dus goed bekijken hoe solidair die hele solidariteitsbijdrage nou eigenlijk is.
Ja, nou, ik denk dus dat het geen solidariteitsbijdrage is. Ja. Niet in de zin dat Keynes het zou willen. En ik denk, Kalecki die was er nog extremer over geweest.
Heet toch ook formeel vrijheidsbijdrage?
Is het vrijheidsbijdrage?
Oh, heb ik hem dan fout gevreemd?
Ik dacht solidariteitsbijdrage.
Ja, dacht ik ook.
Klinkt mooi.
Ja. Anna, is jou iets opgevallen aan het coalitieakkoord?
Ja, ik kijk daar natuurlijk altijd naar, ook met mijn wonenbril. En ook vanuit dat transitiedenken. Hè? Vanuit Triodos Bank hebben we daar ook een rapport over gepubliceerd. Wij zeiden daar eigenlijk in, als je wil dat die woningmarkt weer betaalbaarder wordt, dan moet je dat winstdenken dat er in die markt zit, dat moet je doorbreken. En precies dat zien we eigenlijk niet gebeuren in de voorstellen die er nu liggen vanuit het kabinet. Dus juist de instrumenten die er zijn om speculatie tegen te gaan, die worden afgeschaft, zoiets als, of ingeperkt, zoiets als een opkoopbescherming. Ja, om te voorkomen dat woningen worden opgekocht om vervolgens te verhuren. Dat willen ze eigenlijk inperken. De wet betaalbare huur willen ze eigenlijk nog voor evaluatie al aanpassingen in doen. De hypotheekrente
aftrek blijven staan. En dan die aanpassing aan wet betaalbare huur is vooral dat verhuurders toch weer meer geld kunnen vragen.
Ja, dat staat er letterlijk om de investeringsbereidheid van verhuurders te vergroten.
Ja.
Dus die transitie die we daar nodig hebben, die zie ik nog niet ingezet worden. Dus dat
ik zat nog
is lastig lezen.
Ja, ik zat nog iets anders te denken over deze hele politieke situatie en dat wij het er nu ook weer over hebben. Kijk, dit is een coalitieakkoord van een minderheidsregering die nog niet beëdigd is.
Ja.
En daar kunnen we van alles van vinden en dat moeten we ook. En wat nou het mooie is, die discussie die wij nu hebben, die kan iedereen blijven voeren en iedereen kan ook de oppositie blijven beïnvloeden om ervoor te zorgen dat
het is nog open. Ja.
Het is allemaal nog open. Ja. En wij roepen al een tijdje, volgens mij hebben we dat ook meerdere malen hier gezegd, van we moeten een bredere politieke discussie in Nederland hebben, want het is belangrijk dat we ons bemoeien met hoe het land ervoor staat. Dus wat is nou mooier dan dat?
Nou ja, en zeker zijn eindelijk heeft podcasters in en roepen we ook alle luisteraars op om zich hier ook actief mee te gaan bemoeien.
Zeker.
Laat weten wat je ervan denkt.
Ja, ik las ook een analyse van Tom van der Meer, politicoloog. Die zei ook dat het dualisme in de Kamer weer wat meer terug is. Hè? Juist omdat je nu een minderheidskabinet hebt, moeten er daadwerkelijk afspraken gemaakt worden in de Kamer. Dus dan kan die oppositie ook echt wat veranderen.
Ja, dus we moeten ook niet zeggen dat ze dingen verkeerd gaan doen, want we weten nog helemaal niet wat we gaan doen. We moeten alleen zeggen, die voorstellen kunnen beter.
Nou ja, heel mooi optimistische toon.
Precies.
Iets wat minder goed gaat, is Bitcoin. Althans, het gaat minder goed als je Bitcoin bezit. Bitcoin staat inmiddels op een waarde van iets van ongeveer de helft van de piek. Dat is min of meer net zo hoog als vlak voor Trump president werd voor de tweede keer. En dat is de laatste weken gewoon omlaag gekelderd. Ja. Voor de luisteraars van deze podcast zal dat je waarschijnlijk niet verbazen. We hebben namelijk eerder ook een aflevering hierover opgenomen en vastgesteld dat wij eigenlijk geen fundamentele waarde van die Bitcoin zien. Dat we dus vooral speculaties zien. Ik denk dat we dat nu terugzien op markten. We zien nog geen grote problemen ontstaan verder, buiten dat sommige mensen geld verliezen.
Ja, daar was ik nog wel benieuwd naar. Vraag aan jullie eigenlijk allebei. Van gaat dit nou nog effect hebben op de rest van de financiële markten?
Het is wat spannender dan de vorige Bitcoin of crypto winter. En wat er eigenlijk gebeurd is, waarom die zo ontzettend omhoog ging, had natuurlijk ook te maken met hoe Trump ermee omging en die markt, en met name ook gelinkt aan crypto, de stablecoin markt, dat die veel groter is geworden.
op een gegeven moment kan je natuurlijk niet verder gaan met dereguleren en verruimen. Dus op een gegeven moment zit je op die piek. En die daling was voor een deel ook in de markt al verwacht, maar is toch wel groter dan gedacht. Mm-hmm. Maar door die grotere markt was er ook wel wat zorg van, zou het niet doorwerken in de reële financiële economie, wat een heel moeilijk woord is, maar ja. Dus in de rest van het financiële systeem. Het antwoord is op dit moment nog nee. We zien daar eigenlijk vrij weinig van. Maar het kan nog zijn, want die mensen die heel veel crypto's hebben en die nu problemen hebben, die zijn verrassend stil. Vind ik zelf ook wel af en toe fijn. Ja. Maar het kan zijn dat ze bezig zijn om geld te zoeken, om posities, als ze moeten bijstorten. Om
ja, dat er onder water ergens wel stress aan ontstaan is.
Ja, maar dat weten we niet.
Nee.
Dat is vaak, hè, dat zie je vaak met financiële problemen. Het lijkt heel lang rustig.
Ja.
En als het heel rustig is, dan moet je ook wel een beetje zorgen maken.
Ja. Dus we houden het in de gaten de komende weken. Maar geen bitcoins kopen. Als ik, maar goed, dat is natuurlijk geen advies.
Juist wel. Nu staat het lekker laag.
Kijk maar wat je doet. We gaan naar het hoofdonderwerp van vandaag. Dat zijn basisinkomen, basisdiensten en basisbanen. Even kort, wat is dat precies? Hebben jullie er een voorbeeld van?
Ja, misschien even heel snel doorheen. Dat basisinkomen, dat is best wel wat mensen bekend waarschijnlijk. Het idee is eigenlijk dat je een inkomen krijgt van de staat zonder tegenprestatie. Het moet genoeg zijn om rond te komen. Er is geen vermogenstoets en het is echt voor iedereen toegankelijk. En dan gaat het vaak in Nederland over 1300 tot 1800 euro ongeveer. Een basisbaan, dat is eigenlijk een situatie waarin de overheid betaald werk creëert voor mensen. Vaak voor mensen die dan op de reguliere markten geen werk kunnen vinden. Dan kan je denken aan dat ze afval gaan prikken in de tuinen of
Een bos aanplanten.
Dus dat is geen plicht, maar recht, hè?
Ja, als mensen willen werken, dan kunnen ze dat doen.
Mm-hmm.
En tot slot nog de basisdiensten. Die kennen we ook al in best wel wat vormen. Dat is eigenlijk dat de overheid ervoor zorgt dat je toegang hebt tot de essentiële voorwaarden die je nodig hebt om mee te komen in deze maatschappij. En dan kan je dus denken aan onderwijs, aan zorg, maar bijvoorbeeld ook aan het OV en aan kinderopvang. En in mindere of meerdere mate wordt die toegankelijkheid dan voorzien door de overheid.
Ja, en daar is ook nog wel discussie over wat er dan precies bij hoort. Ik heb ook wel eens gezien dat mensen eten er vol bij noemen.
Ja.
Wat natuurlijk een heel basale behoefte is.
Ja. Ja. En jij slaat opeens wonen over, Anne. Is daar een reden voor?
Nee, wonen hoort daar natuurlijk ook bij. Kunnen we het zo ook nog even over hebben, hoe je dat dan kalibreert en
wat ik wel interessant vind, we hebben eigenlijk drie onderwerpen en je zou kunnen denken, die sluiten elkaar een beetje uit. Want als iedereen genoeg inkomen heeft om eten te kopen en de trein te nemen, dan heb je misschien die basisdiensten helemaal niet meer nodig.
Ja.
Hoe zien jullie dat? Moeten die drie naast elkaar of kunnen we er eigenlijk gewoon één kiezen?
Nou, wat ik daar wel interessant in vind, ik las daar ook nog een rapport over. Dat gaat eigenlijk over, hè, als je dat basisinkomen al hebt, waarom wil je dan ook nog die basisdiensten? En daar zeggen ze eigenlijk, er zijn bepaalde diensten waarvoor je criteria hebt, waarvoor je eigenlijk kan zeggen, dat gaan we niet met de markt oplossen.
Ja.
Nou, dat kan zijn dat het bijvoorbeeld door de schaal en het risico voor het individu, is het zo dat de markt daar niet helpt. Neem bijvoorbeeld de zorg. Je kan eigenlijk niet voorzien of dat wel of niet een probleem voor jou gaat zijn. En als je dan heel erg ziek wordt, dan gaat dat gigantische kosten opleveren voor het individu. En daarom is het logisch dat we dat gezamenlijk met z'n allen collectief voorzien. En dat je dat niet aan het individu overlaat. Dus zelfs als je een basisinkomen hebt, kan je dan nog niet je eigen zorg betalen als het echt misgaat. Dus daarom zou je zeggen dat je dat als overheid wil voorzien. Nou, zo zijn er verschillende criteria waarom je zegt dat zelfs als je een basisinkomen hebt, dat je het dan ook nog moet hebben over basisdiensten.
Het is natuurlijk voor een deel ook een grijs gebied. Hè? Want je kan natuurlijk ook zeggen, we hebben toch al een collectieve zorgverzekering. Dus je kan met markten en met het poelen van, met het samenbrengen van risico's, van individuele risico's, kan je collectieve problemen oplossen.
Ja.
Ja.
De vraag die daarachter ligt, ik denk dat we het daar ook verder over moeten hebben, is van, wat willen we überhaupt met zowel arbeid als met een markt?
Uh-huh.
En wat werkt daar nou wel en niet? En dat is natuurlijk voor een deel ook best wel een filosofische discussie, maar ook een hele diepe, lange economische discussie.
Ja. Ja.
En nog even over die zorg en dat eten bijvoorbeeld. Daar zit echt een heel duidelijk verschil. Want van eten weet je ongeveer wat je nodig hebt de komende weken. En hoeveel je daarvoor geld je daarvoor opzij zou moeten zetten.
Dat iedereen
dus dat,
het nodig
ook
heeft.
Ook al is dat een basale nood van iemand, zou je toch zeggen van maar dat kunnen mensen dan met dat inkomen zelf begroten.
Ja.
Ja.
Dus daar zit dan een onderscheid in.
Ja, precies. Terwijl bij zorg is het heel duidelijk dat je een verplichte verzekering moet hebben.
Ja.
Maar die hebben we.
Omdat je die chemotherapie nooit zou kunnen betalen met je basisinkomen.
Ja. En niet weet of je hem nodig hebt.
Precies.
En hoe zit het dan met die basisbaan? Want ik haak eigenlijk even aan op dat andere idee van Hans. Het is natuurlijk een heel ander idee. Een inkomen heb je om te zorgen dat je eten kan kopen. een basisbaan aanbiedt, is eigenlijk ook dat mensen kunnen bijdragen, toch? Ja. Dat is een heel ander filosofisch uitgangspunt, denk ik.
Ja, en ook wat we daarin vinden dat mensen zouden moeten doen. Hè? Van vinden we dat als je geld krijgt, dat er altijd een tegenprestatie tegenover moet staan? Vinden we dat een soort morele verplichting?
Ja.
Dat mensen moeten bijdragen aan de samenleving? Of
maar in dat geval zou het een plicht worden. Dus dan zou je een basisbaan in plaats van een basisinkomen hebben, toch?
Ja, dat is waar. Nee, maar het hangt wel samen met het idee, vinden het is een recht op werk. Ja. Vinden we dat iedereen een recht moet hebben op werk, omdat het belangrijk is voor een persoon om werk te hebben.
Ja.
Precies, en het kan ook gewoon belangrijk zijn voor een mens om die structuur te hebben, om ergens te moeten zijn, andere mensen te ontmoeten. Ja, dus precies. Dat kunnen redenen zijn waarom je ook een basisbaan
hebt. Maar dat hangt wel samen met een mensbeeld.
Ja. Ja, als je zegt de mensen hebben een recht op voldoende inkomen en een recht op werk, dan doe je ze allebei.
Ja.
Als je wil zeggen mensen hebben recht op inkomen, maar dan moeten ze werken, dan doe je alleen de basisbaan.
Ja.
Toch?
Ja.
Helder. Dat laten we dan verder aan de luisteraars om te kiezen tussen die twee. Hans, ik heb net in de inleiding best wel grote woorden gebruikt van de heer Kalecki.
Over macht.
Klopt die analyse nog een beetje?
Ik denk het wel. Maar dan moeten we even verder kijken naar dan alleen naar de stand van de arbeidsmarkt of naar inkomensverdeling in Nederland. Hè? Want er zijn gewoon in Nederland op dit moment heel weinig mensen werkloos.
Ja.
4% ongeveer. Het loopt iets op.
Ja, dat is heel anders dan de grote depressie. Inderdaad.
Het is geen grote depressie. Je kan ook prima zeggen, armoede in Nederland is ook niet super groot. Inkomensongelijkheid is ook niet echt een extreem probleem, maar er is wel een ander probleem. En dat is macht. Dat is de relatie tussen arbeid en kapitaal, om het ook maar even in klassieke bewoordingen te noemen.
Mm-hmm.
In Nederland hebben we daarvoor de arbeidsinkomensquote. Die meten eigenlijk het aandeel van arbeid in alles wat in een Nederland in totaal in een jaar wordt verdiend. En die lag eigenlijk altijd, er was een zorg, begin jaren 80 lag die echt rond de 85% ging naar arbeid. 1995 81% en is inmiddels gedaald tot onder de 70%.
Ja.
En dat geeft vooral aan dat arbeid een steeds minder groot deel van de koek heeft dan kapitaal.
Ja.
Er zijn allerlei redenen voor, van deregulering tot marktconcentratie van bedrijven, tot de flexarbeid, vakbonden die steeds minder
globalisering.
Globalisering. Alles leidt daartoe. En er komt waarschijnlijk, ik zat vanochtend weer een paper te lezen, dat AI, Artificial Intelligence, in ieder geval iets gaat doen met de machtsconcentratie. Dus we zien daar ook weer een paar bedrijven die heel veel marktmacht hebben, maar in dit geval niet alleen om geld te verdienen, maar ook om arbeid
te vervangen. Of te complementeren. Oh. Ja.
En mensen moeten niet denken dat het volgend jaar gaat gebeuren. Maar de komende decennia, zei dit recente paper, kunnen we er wel van uitgaan dat er echt hele grote structurele wijzigingen gaan gebeuren.
Ja, dus dat als AI iets doet, gaat het eerder het verder omlaag brengen van het deel wat arbeid krijgt, in plaats van het omhoog.
Het lijkt er steeds meer op dat in ieder geval op taakniveau, dus het onderdeeltje van het werk van bijna iedereen, de kans vrij groot is dat je dat niet meer zelf hoeft te doen.
Ja.
En dan gebeurt er iets moois, hè? Dus even het positieve wat er dan gebeurt. Als je dan dus steeds minder zelf hoeft te doen als mensen, dat betekent dat we eigenlijk steeds meer welvaart hebben met z'n allen waarvoor we niet hoeven te werken.
Ja.
En dan moet je je gaan afvragen van, oké, maar als we dus een heleboel welvaart hebben waarvoor we niet meer moeten werken, werkt de arbeidsmarkt dan nog wel als verdelingsmechanisme van welvaart?
Ja.
En dat is het punt, dan moet je toch na gaan denken over basisvoorzieningen, basisinkomen, basisbanen, basisdiensten, om die welvaart op een goede manier te verdelen. Dus dit hangt altijd samen met machtsconcentratie, maar uiteindelijk moeten we daar heel blij mee zijn dat we...
Het geeft de mogelijkheid om minder te werken met dezelfde welvaart. Precies. En zeker zin is dus ook die analyse beter dan ooit.
Ja, en ik wil nog wel... Laatste keer Keynes, die schreef in 1930, schreef hij. Dus we hebben 1930, 36 en 1940.
The economic possibilities for our grandchildren.
Our grandchildren. Hij had zelf geen kinderen. Hè? Maar dat we dus door de toegenomen stijging van de arbeidsproductiviteit, hier hebben we het volgens mij ook al vaker over gehad, over 100 jaar waarschijnlijk maar 15 uur hoeven te werken.
Mm-hmm.
Nou, en dit is natuurlijk weer een nieuwe stap in dit verhaal. Dat je zegt van, hey, die arbeidsproductiviteit stijgt, de welvaart neemt toe. Dus het is veel relevanter om het te hebben over het verdelingsvraagstuk. En natuurlijk over de nog steeds afhankelijkheid van groei. Wat natuurlijk altijd als refrein erbij hoort in deze podcast.
Absoluut.
Maar toch nog even een vraag daarbij. Hè? Want je zei het net heel goed, Ernst. Het geeft ons de mogelijkheid om minder te werken om hetzelfde welvaartsniveau te behouden. Ja. Volgens mij, als we naar de historie kijken, dat is vaak met technologische innovatie, hebben we altijd gezien dat ja, het gaf ons de mogelijkheid, maar vervolgens gingen we niet minder werken. En Jason Hickel gebruikt dan vaak de term de Jevons paradox. Uh-huh. Met een heel mooi voorbeeld vind ik altijd dat we van de hakbijl naar de kettingzaag gingen, waar we eerst 3 bomen in een dag konden kappen met een hakbijl. Vervolgens hadden we een kettingzaag. En dan zou je zeggen, we gaan er 3 doen. En vervolgens gaan we de rest van de dag relaxen. Maar dat is niet wat er gebeurt. We gingen gewoon nog meer bomen kappen. Hetzelfde zien we met andere technologische innovaties. Ik ben benieuwd, verwachten jullie dat met AI anders zou zijn? Dat we daadwerkelijk minder dingen gaan doen? Ik zie het ook in mijn huidige werk. Ik gebruik ook AI voor dingen. Dus niet dat ik nu kortere werkdagen maak.
Het zijn 2 dingen. De Jevons paradox, waar ik toch liever naar Stanley Jevons verwijs. Het
1865,
die het had over de stoommachine die opeens nuttiger werk deed, waardoor we meer steenkool gingen gebruiken. Maar die is altijd aan de hand. En dat zien we natuurlijk ook met werk. Maar we zijn ook, in vergelijking met 1930, zeker in Nederland, echt veel minder gaan werken. Hè? Van de 40 uur naar de 36 uur werkweek, heel veel deeltijdwerk. Dus er is echt wel wat gebeurd. Dus voor een deel zien we dat. Maar het punt wat ik wil maken is eigenlijk fundamentele van oké, als we aan de ene kant dus een heleboel welvaart zien die in de samenleving wordt gecreëerd, maar dat komt maar op 1 stapel. En dat is bij degene die de productiemiddelen bezitten.
Ja.
Ja.
Om het maar even heel marxistisch te zeggen. Dan moeten we het daarover hebben. En dat is de discussie van mij over die basisdiensten, basisinkomen en basisbanen.
Ja, en ik denk ook dat je moet die basis, puntje, zien als een potentiële manier om die Jevons paradox te verbreken of in elk geval te verzwakken. Ja. Want je geeft mensen dus de optie om niet meer afhankelijk te zijn van werk. En daarmee betekent het dus ook dat niet iedereen hoeft te werken.
Ja, en dan wil ik nog even de laatste klassieker. Je moet het ook hebben over Polanyi.
Ja.
Ja, dit wordt echt een podcast. Dat wordt echt heel...
ja.
Polanyi was ook een van de socioloog, politicoloog, politiek filosoof die het had over de commodificatie van arbeid.
Mm-hmm.
Hij zei van, als wij allemaal de arbeidsmarkt op worden getrokken, dan doet dat iets met onze sociale relaties. En uiteindelijk is dat gewoon niet goed voor een samenleving. Om even een hele korte versie te geven.
Als iedereen heel veel werkt.
Als je arbeid verkoopt, als dat het enige is waar je mee bezig bent. Dus met
het holt de mens en de maatschappij buiten het gecommuniceerde deel van je leven uit. En dan krijg je een dubbele beweging.
Ja,
helder.
Precies, daar gaan we even niet te lang op in. Maar dat is natuurlijk wel wat je met die basisvoorzieningen wil doorbreken. Dat arbeid ook een andere status krijgt in een samenleving. Wat echt super lastig is om uit te leggen in een samenleving waar arbeid heilig is.
Ja.
Want als je krijgt van, wij werken iets, maar we hebben een gegarandeerd inkomen. Dus wij kunnen tijd besteden aan andere dingen, aan samen zijn, dan krijg je een ander soort samenleving. En dit is de samenleving die niet meer gericht is op groei en steeds maar meer, maar die veel mooier.
Ja, dus je kijkt zo'n culturele verandering die daar ook mee gepaard gaat, verwacht je.
Anna is die niet meer.
Ik heb haar een kritische vraag bij en ik ben heel benieuwd hoe jullie daarop reflecteren. Kan dat daadwerkelijk? Want als je die diensten aanbiedt, dus dat mensen in principe kunnen stoppen met werken en dat ze alsnog gewoon het OV naar hun moeder kunnen nemen, leidt dat er daadwerkelijk toe, om nog even terug te gaan naar die bomen, dat er minder bomen gekapt zullen worden? Of gaan bedrijven die bomen kappen gewoon andere mensen zoeken die vervolgens dat werk gaan doen? Kortom, is die financiële prikkel die er in ons systeem zit, waar wij ook vaak kritisch naar kijken, is die niet veel sterker dan de culturele normen die je kan verschuiven?
Dat moet samengaan. Dat moet samengaan. Je kan dus niet aan de ene kant zeggen, we gaan werken aan die basisdiensten, terwijl we wel die vermogensongelijk, want daar hebben we het eigenlijk over, laten bestaan.
Ja.
Dus je moet ook die prikkels, die winstprikkels voor bedrijven, moet je tegelijkertijd aanpakken.
Ja.
Laten we ook verder gaan, want anders blijft het hier heel lang over te hebben. Want je kan natuurlijk wel in een transitie, want we hebben het elke keer over transities, kan je natuurlijk wel deelonderdelen aanpakken en analyseren om ervoor te zorgen dat je verder gaat. Want het is natuurlijk de lastigheid van dit soort toch vrij utopische ideeën.
Ja.
Waarvan iedereen zegt, kan dat wel? Ja, ik denk dat het kan. Want we kunnen ook dit systeem hebben wat niet werkt. Dus laten we dan ook een systeem bedenken wat wel werkt.
Dus dit is deel van een groter pakket aan maatregelen.
Ja.
En ook qua de hoeveelheid productie. Als je echt denkt dat mensen op maatschappelijk niveau gemiddeld minder gaan werken, dan gaan we minder produceren.
Ja.
Daar zullen bijna alle economen het denk ik wel mee eens zijn.
Ja, en die zien dat als iets heel kwalijks.
Ja. Maar dat kan je dus juist als iets heel positiefs zien. We hebben nu gehad eigenlijk over wat het op maatschappelijk niveau teweeg zou brengen. Hè? Een cultuurverandering waarbij mensen mogelijk waarschijnlijk minder gaan werken. die verandering in de balans van rechten en plichten. Maar wat betekent dat nou voor mensen zelf op individueel niveau?
Nou, dat is wel leuk. Ik kwam een experiment tegen van Groningen eigenlijk. De gemeente Groningen. Die is in 2020 gestart met basisbanen. Ze hadden 170 basisbanen en ik had de evaluatie gelezen van 2025. Nou, en daar kwamen eigenlijk vrij positieve resultaten uit. Dus de meeste deelnemers die gaan vervolgens 32 uur per week in zo'n basisbaan werken. Het bleek best lastig te zijn in eerste instantie om die mensen te matchen aan de juiste banen. Dus wat past dan echt bij ze? Mm-hmm. Moeten ze dan afval gaan prikken of moeten ze historisch onderzoek gaan doen voor het lokale museum? Maar als ze dan aan het werk gaan, dan blijven ze over het algemeen langdurig aan het werk. Dus ze stroomden eigenlijk pas uit als ze bijvoorbeeld echt met pensioen zouden moeten. Mm-hmm. En deelnemers waren eigenlijk heel tevreden. Dus ze ervaarden meer rust, meer structuur, sociale verbondenheid. En er was ook een quote van een van de deelnemers bijvoorbeeld. En die zei van, ik heb een baan, ik ben er weer en ik tel weer mee. Dus in Nederland is hier al mee geëxperimenteerd. En dat werkte eigenlijk goed.
En dit is niet het enige experiment. Hè? Ook in Oostenrijk, Mariental, wat een soort gelijk experiment, wat ook ongeveer dezelfde resultaten opleverde in mensen die blijer waren, die geen langdurige werkloosheid, dat soort dingen zie je wel meer gebeuren.
Ja. Ja. Dit zijn bij allebei deze experimenten zijn het dan wel mensen die geen baan hadden, die eigenlijk dus meer gaan werken, toch?
Ja.
Ik bedoel, 32 uur is niet fulltime, maar het is wel het voegt eigenlijk werk toe.
Ja.
Hoe zit het voor basisinkomen? Wat is daar het bewijs voor? Gaan mensen echt minder werken als je dat probeert?
Ik vind het super lastig. Er is al heel veel onderzoek gedaan naar basisinkomen. Heel veel experimenten geweest. En soms positief en soms negatief. Je ziet vaak dat mensen nauwelijks minder gaan participeren. Dus dat het ongeveer hetzelfde blijft. Mensen blijven gewoon werken. Maar bijvoorbeeld wel minder uren werken en meer zorgtaken gaan doen.
Dus dat is in zekere zin ook het positieve wat je zou verwachten, toch? Als je wil dat
mensen gaan vaak terug naar school met een basisinkomen. Dus die gaan zichzelf ontwikkelen. Maar naarmate de tijd vordert, neemt dat effect af. Waarbij, en dat is het lastige met al deze experimenten. Het zijn experimenten en het is niet wat we net hadden. Een culturele verandering in de samenleving. Ja. Dus er zijn ook negatieve evaluaties die negatief uitkomen. Zoals vorig jaar nog een experiment in de Verenigde Staten. Waar mensen minder gingen werken omdat ze vooral meer vrije tijd wilden hebben.
Ging gewoon meer chillen.
Gewoon chillen, ja.
Ja. En op zich ook niet per se slecht, toch?
Maar daar kwam toen ook uit, toch, dat ze in het begin dan blijer waren en dat dat op de lange termijn die effecten eigenlijk
weg hebben. Ja, precies. Dus eigenlijk maakt het voor je geluk dan niet uit dat je meer geld hebt gekregen.
Nee, en dat is het lastige met dit soort experimenten, omdat ze bijna altijd tijdelijk zijn. En in een omgeving zitten waar een paar mensen of een deel van de bevolking meedoet aan zo'n experiment, leidt het niet tot die culturele verandering. Ik zag ook nog een experiment, maar dat is niet in een ontwikkeld land, in Kenia, waar ze echt al van alles hebben geëxperimenteerd met verschillende dorpen. Dus gaven ze $22 per maand, net iets boven het bestaansminimum in Kenia.
Ja.
En in verschillende vormen. En daar zag je wel degelijk dat het leidde tot meer ontwikkeling. Tot mensen die meer geld gingen uitgeven aan productiemiddelen. Dus aan vee en aan materialen om hun eigen bestaan te regelen, zeg maar. Dus daar had het wel veel meer aantoonbare positieve effecten. Maar dat komt volgens mij door twee dingen. Ten eerste, het bestaansniveau is daar heel anders. En ten tweede, het ging echt om een hele streek die ze daar meenamen, die het experiment deden, zodat ze niet blootgesteld werden aan mensen die daar niet aan meededen.
Ja.
En wat jij nu beschrijft is eigenlijk precies het tegenovergestelde van waar we het voor rijke landen over hebben, toch? Ja. Want als je meer vee aan een ploeg koopt, dan ga je eerder meer, in elk geval niet per se meer werk, maar wel meer output te produceren.
Ja, maar voor jezelf.
Voor jezelf is dat
heel
goed.
Ja, en dat is wel mooi, want daarin zie je dan dus ook een machtsverschuiving. Omdat die mensen dus dan eigenlijk eigenaar zijn.
En dit sluit ook aan bij Polanyi. Hè, van als mensen dus in plaats van werk meer zorgtaken gaan doen of andere dingen die ze zelf belangrijk vinden.
Ja.
Er is dus niks tegen werk, hè?
Nee.
Dus
nee.
Daar gaat het, en dat is ook van, het gaat niet om dat het verkeerd is dat er werkt. Het gaat over het verdelingsmechanisme van welvaart.
Ja.
En dat verschil moeten we daarin blijven maken.
Waarvan ben je afhankelijk?
Ja.
Helder. Ik heb nu voorbeelden gehoord van een basisbaan en ik heb voorbeelden gehoord van basisinkomen. Basisdiensten, we hadden het al even over de zorgverzekering in Nederland. Maar hebben jullie nog andere voorbeelden?
Ja, eigenlijk hebben we natuurlijk een heleboel voorbeelden.
En eigenlijk hebben we het toch ook al in Nederland. Ik bedoel, als je naar het onderwijs kijkt, dat is ook een basisdienst waarin je wordt voorzien in Nederland.
Ik ben wat ouder dan jullie, dus ik maakte nog mee dat de OV-studentenkaart werd ingevoerd.
Ja.
Wat je altijd ziet natuurlijk bij gratis publieke voorzieningen is dat er overconsumptie plaatsvindt. Dus dat mensen meer gaan gebruiken dan eigenlijk nuttig is.
Of dan ze daarvoor anders
zouden. Maar dat is heel erg vanuit efficiëntie gedacht. Als je daar iets anders mee wil bereiken, hoeft dat niet altijd erg te zijn. Je kan je dus wel afvragen op het moment dat in het coalitieakkoord staat dat we het eigen risico omhoog gaan doen, of dat een weg is die echt haalbaar is op dit moment.
Ja.
Maar voor bepaalde basisdiensten, zoals openbaar vervoer of onderwijs, is er wel zeker wat voor te zeggen om daar juist de toegang veel breder te hebben.
Ja.
We hebben natuurlijk ook in Nederland een mislukt experiment met de prestatiebeurs.
Ja.
Wat precies het tegenovergestelde is.
Ja.
Ja, dat is ja, wel dus echt
nuttig. Jij zegt eigenlijk, je moet je de vraag stellen hoe erg je het vindt als mensen er heel veel van gaan gebruiken.
Ja.
Bijvoorbeeld onderwijs kan dat misschien wel heel prima zijn.
Goed
zijn.
Ja, wat is het probleem van overconsumptie van onderwijs?
Ja,
ja en ook hetzelfde geldt voor het OV. Hè. Als iemand extra de trein gaat nemen omdat ze nu vaker hun oma kunnen zien, omdat ze graag voor die oma willen zorgen.
Mm-hmm.
Is het erg als ze dat meer kunnen doen op het moment dat het betaalbaarder is?
Het klinkt dus alsof er op zich overwegend wel voordelen aan zitten. Misschien niet zo drastisch als de voorstanders van deze ideeën soms voorspiegelen. Dat kan te maken hebben met kleine schaal. Het klinkt ook alsof die grote bedrijven dus een beetje gelijk hebben. Hè? Er is wel dreiging dat ze wat van hun werknemers gaan verliezen bij zo'n...
Over één ding hebben we natuurlijk niet gehad. Over de kosten.
Mm-hmm.
Ja.
En mijn antwoord op die kosten, ja natuurlijk. Als je alleen naar de overheid gaat kijken voor die kosten, dan zijn die natuurlijk heel erg groot. Hè? Want vaak wordt gekeken van, nou stel, we kunnen besparen op het uitvoeringsapparaat. We hoeven niet meer te bedenken of iemand recht heeft op een uitkering en dat soort dingen. Dan kan je ook besparen. Zeggen ze van, ja, maar die besparingen zijn kleiner dan wat het kost. En dat is niet een goede sommetje.
Ja.
Je moet ook kijken van, hey, hoe, als je het hebt over dat verdelingsmechanisme van welvaart, hoe gaan we dat richten? Dus eigenlijk zou je tegelijkertijd een vermogensbelasting moeten heffen om basisbanen van te betalen. Nou, en daar heeft Kalecki natuurlijk helemaal gelijk in.
Ja, en het is echt heel duur, hè? Dat basisinkomen is becijferd van wat dat zou kosten. Nou, zegt dat je dus in Nederland, weet ik veel, die €1300 gaat hanteren. 12,8 miljoen volwassen mensen in Nederland die dat dan zouden krijgen. Nou, dat kost meer dan 200 miljard.
Ja.
Je moet voorstellen dat onze sociale zekerheidsbegroting is nu iets van 100 miljard.
Ja.
Dus ook als je dat allemaal kan snijden inderdaad, dan kom je er nog lang niet.
En dan
dus,
heb je nog dat we internationaal verbonden zijn. En
als de effecten te groot worden, hè, stel 80% van de mensen kapt met werken, dan kan je het dus ook eigenlijk niet meer betalen. Want je moet het wel ergens vandaan halen uiteindelijk.
Dat klopt. Dus behalve als we met eigenlijk veel minder mensen nog steeds een bestaansminimum kunnen produceren met z'n allen.
Als die AI echt flink...
Als je allemaal een keer nuttige dingen gaat doen in plaats van alle rare...
Kunnen wij de hele dag in de trein zitten.
Ja.
Goed, eigenlijk zitten we dus gewoon te wachten op één land wat een keer het voortouw neemt en laat zien in hoeverre we die cultuurverandering echt zien op grote schaal. Waarom is het nog niet ingevoerd?
Omdat we
sinds de jaren 30 van de vorige eeuw?
Ja, omdat sinds de jaren 30 van de vorige eeuw utopische ideeën die anders zijn dan het neoliberalisme niet echt veel voet aan de grond hebben gekregen. Dus ja.
Helder. Okay,
en de macht van bedrijven ook niet minder is geworden.
Nee, precies. Dat is nu een heel hoopvolle boodschap om mee af te sluiten. Heeft een van jullie iets hoopvolles om de podcast mee af te ronden?
Ik begreep dat jij je heel erg vermaakt hebt afgelopen weekend met de Olympische Spelen.
Absoluut, absoluut. Ik raad iedereen aan dat te kijken. En dan vooral de unlikely, de unsung heroes. Maar misschien iets serieuzer wat ik hoopvol vind is sociale media. In Spanje wordt dat nu... hebben ze nou wat voornemen om dat niet meer toegankelijk te maken voor kinderen jonger dan 16.
Frankrijk ook ingestemd in het parlement.
In het coalitieakkoord staat het ook.
En in ons eigen coalitieakkoord.
Ja, wij vinden kinderen al jonger weerbaarder, want volgens mij mag je vanaf je 15e je erop. Maar dat,
mijn kinderen vonden het sowieso niks. Mijn zoon is 14, wordt 14.
Die vond het niks
dat het verboden zou worden.
Okay.
Dat is echt volkomen belachelijk.
Er schijnen ook kinderen zijn die het wel een heel goed idee vinden.
Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe die generatie, de eerste generatie die geen sociale media meer heeft, hoe die zich gaan gedragen.
Mij lijkt het een goed idee.
Ik ben er ook blij mee.
Ik ben ook heel benieuwd.
Goed, tot over 2 weken. Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.